De Stroom.
Ik ben Humberto Tan en welkom bij Warming Up. In deze podcast warm ik in de 11 weken in aanloop naar het EK voetbal op door terug te blikken op 11 historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje International in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt 1 speelhelft, 45 minuten dus. In deze aflevering gaan we naar 2008. Peter R. de Vries wijst Joran van der Sloot aan als dader in de verdwijning van Natalie Holloway. Geert Wilders brengt de omstreden film Fitna uit op internet. En PSV wordt kampioen van Nederland, Feyenoord wint de beker. Bleeding Love van Leona Lewis, Mercy van Duffy en FIFA Hollandia van Wouter Kroes staan hoog in de charts. En deze speler die ik vandaag te gast heb, is een sterspeler van HSV en van Oranje. Deze aflevering gaat over de historische vernedering van toenmalig wereldkampioen Italië door Oranje. Met Rafael van der Vaart. We gaan het hebben over Nederland-Italië 2008. En Rafael van der Vaart is hier. Top dat je er bent. Hey, het is jouw carrière, hè? Even. Kijk, dat mooie is met deze serie. Kijk, ik heb ook mensen uit 1980 en 1976. Dan moet je die carrière even erbij pakken. Bij jou is dat wat minder relevant. Ik denk dat de meeste mensen nog wel de hoogtepunten weten. Maar toch, Ajax, HSV, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Real Betis, Midtjylland, Eschberg, 109 Interlands, 25 goals. TM, Rafael.
Ja, de tijd gaat hard als je het zo allemaal...
Echt, hè?
Ja, echt. Wel jammer.
Vind je het jammer?
Ja, omdat je, weet je, als je stopt, als je voetbalt, dat is allemaal natuurlijk geweldig, maar je leeft ook een beetje in een sneltreinvaart. En je vergeet vaak te genieten. En dat is ook vaak wat ik probeer jonge spelers mee te geven. Geniet nou. Want er wordt zoveel van je gevraagd, nu nog meer als in mijn tijd. En dan vergeet je wel eens te genieten van je succes.
En wat zijn dan de dingen waar je meer van moet genieten? Bedoel je dan het voetbal zelf of ook wat er omheen gebeurt?
Nee, vooral het voetbal. Kijk, als jij een mooie doelpunt maakte op zondag. Ja, maar op woensdag moest je weer tegen Arsenal thuis. Dus in die dagen was het helemaal niet genieten. En dan kreeg je woensdag helemaal op je kloten. Dan had je weer een beetje kloten dagen.
Snel vergeten weer.
En dan weer hopen snel. Dus je leeft heel erg van wedstrijd naar wedstrijd. Bijna geen tijd om te genieten van een goede wedstrijd. Of na te denken over een slechte wedstrijd. Dat vond ik dan vaak wel een voordeel. Maar ja, ik wilde wel eens even wat meer tijd hebben om te genieten van een mooie goal. Of wat dan ook.
We hebben hier de opstelling opgeschreven. Want we praten over de EK en de aanloop naar de EK natuurlijk die eraan komt. Deze is in 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. De opstelling van de wedstrijd waar we het met name over hebben. Nederland-Italië. Wat valt je op als je naar die opstelling kijkt? Ik zal even voor de luisteraars hem opnoemen. Van der Sar in de goal. En dan Ooyer, Boularus, Matthijssen, Van Bronckhorst in de verdediging. Nigel de Jong, Orlando Engelaar, Dirk Kuyt, Rafa van der Vaart, Wesley Sneijder en in de spits Van Nistelrooy. Dan heb ik nog niet eens over de mensen op de bank zaten.
Nee, die waren niet helemaal fit. Van Persie, Robben.
Robben.
Dus weet je, kijk, ik heb wel eens vaker gezegd... Kijk, tuurlijk, je leest net mijn carrière voor. En, fantastisch en echt heel trots op. Maar dit Nederlands elftal, om daarin in deze generatie te mogen voetballen... Ja, dat was een feest. Je moet je voorstellen dat als je zelfs bij Real Madrid... als we daar aan het trainen waren of wat dan ook... en we kwamen bij het Nederlands elftal... vond ik het niveau bij het Nederlands elftal waanzinnig.
Beter?
Ja. Het komt ook misschien omdat je daar elke dag traint. Iedereen traint een beetje op 70-80%. Maar het niveau van pasen, trappen, de basis zeg maar, van het voetbal... Ja, wat bij het Nederlands elftal was echt waanzinnig.
Van Basten was coach toen.
Ja.
Wat was de aanloop naar dit EK? Hoe ging dat? Weet je dat nog?
Ja, hij werd natuurlijk trainer 2004 daarna. Dus we hadden 2006 met hem gedaan. En daarna begonnen we eigenlijk, vond ik, echt goed te voetballen. Dus dat hield in... ik noemde het altijd een beetje roulette. Het kon de ene kant op gaan, de andere kant. Maar hij wilde gewoon het liefst 5-4 winnen. En het maakte niet uit hoe. En hij gaf de grote spelers of de beste spelers het vertrouwen. Dus in aanloop naar die toernooien, hij zei eigenlijk gewoon van... Van Persie, Robben, Sneijder, ik, ga het maar doen. Ga het maar regelen. Nou ja, in dit elftal kwam Van Persie en Robben dan altijd in de tweede helft. Ja, dat is natuurlijk wel lekker als je zulke mensen op de bank hebt... die er nog eventjes, omdat ze voor het toernooi waren ze niet helemaal 100% fit. Anders hadden ze ook gespeeld natuurlijk.
Ja.
Dus,
maar ja, Engelaar is niet vanzelfsprekend daar op het middenveld.
Nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat Orlando was toen wel echt in een heel goede vorm. En ja, voor mij als nummer 10. Want hij speelde ook heel veel ballen naar voren toe. En zeker in de voorbereiding van het toernooi was hij fantastisch. Dus wij hadden wel was een belangrijke schakel, ja. Ja.
Dus de aanloop was eigenlijk best positief op weg naar het EK, toch?
Ja, wat ik me kan herinneren wel. Maar ik kan me ook herinneren dat er toch wel heel veel kritiek was op Van Basten. En eigenlijk na de eerste wedstrijd was die kritiek natuurlijk weg. Maar
was het niet kritiek of was het meer verwachtingspatroon? Want je speelde in de pool met Italië, Roemenië en Frankrijk. En Italië en Frankrijk werden gezien als veruit favoriet. Veruit. Ja. En dan komt die eerste wedstrijd inderdaad. En ik moet zeggen, Italië begon echt goed.
Ja, maar we hebben ook in beide wedstrijden, heb ik het even over Italië en Frankrijk, ook geluk gehad.
Ja.
Absoluut. Alleen, dat dwingden we wel af door gewoon. Kijk, wij gingen die wedstrijd heel onbevangen in. Ik kan me nog herinneren, een dag voor de wedstrijd, bij het diner. Ja, we hebben de slappe lach gekregen om iets. Ik weet niet eens meer wat het was. Maar er was zo'n ontspanning en zo'n lol onder elkaar. En dan zaten we in dat hotel. En dan moet je je voorstellen dat je het balkonnetje open doet, dag van de wedstrijd. En we hadden die hele lange brug richting het stadion. En daar liepen dan 100.000 fans. Ja. Allemaal van ons.
Ja.
Weet je, vaak als speler moet je natuurlijk zeggen, we doen het voor de fans. We doen het, weet je, het is ook natuurlijk een beetje slijmballerij. Maar het was gewoon zo dat toen nog. We waren één. En als je dan naar die mensen keek, normaal hadden we een paar uurtjes slapen voor de wedstrijd. Ja, dat ging niet. Want je was gewoon alleen maar.
Gewoon kijken.
Ik zat gewoon op het balkonnetje. Ik was bijna in staat om een wijntje te bestellen. dat doen we na de wedstrijd wel. Maar ja, zo was dat, die sfeer hadden we wel.
Ja, de Oranje Mars had je toen voor het eerst eigenlijk.
Ja.
Ik was daar toen ook in die periode. Het was prachtig weer.
Ja.
Het was echt zonnig. Het was 25, 30 graden.
Veel te warm eigenlijk.
Veel te warm eigenlijk. Je had een oranje camping, waar ook iets van 2000 fans waren. Je had een trein die naar de wedstrijd. Het was niet normaal.
Ja, Tim de Cler, die was een goed maatje van me. Of is een goed maatje van me. En die kwam ook echt. Maar dat is ook een beetje zo'n soort van amateur profvoetballer geweest. En die komt op een gegeven moment naar me toe. Bijna elke wedstrijd. Ik ben zo jaloers op die mensen op die brug.
Ja, hij wil liever daar staan.
Ja, tuurlijk. Hij zat natuurlijk ook op de bank. Dus ik kon me het al een beetje voorstellen. Als hier heb ik een van mijn vrienden, die zijn weer lam. En het duurde de wedstrijd nog 4-5 uur voordat we moesten spelen. Maar ja, die sfeer hing er wel een beetje. Dat iedereen toch zoiets had, ook wel mooi om daar te staan.
Ja. En hoe ging jij persoonlijk naar dat toernooi toe? Want je zat toen nog bij HSV. En toen werd er al over gesproken, eventueel Real Madrid.
Ja, een beetje. Ik had een goed seizoen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik. Kijk, weet je, het valt in staat met een trainer. En Van Basten, die had gewoon zoveel vertrouwen in mij. En ook in die anderen. Vroeger was het altijd Wesley of ik. Nooit samen. En hij zei gewoon, ja luister, we hebben 4-5 toppers. En die moeten gewoon allemaal spelen. En dan moeten die anderen maar wat harder lopen, zeg maar. En dan beslissen hun wel de wedstrijden. Dus dat gevoel, ja, dat paste heel goed bij mij. Dus ik wist wel dat ik daar ging spelen.
Ja.
En als je ook hier ziet, staat Wesley links buiten. En ik op nummer 10. En in die combinatie konden wij heel erg lekker spelen. Hij kwam naar binnen met rechts. En dan kon ik tussen de linies komen. En dan kon hij me goed aanspelen. Slap voetbalverhaal. Maar dat was het wel.
Nee, maar dat was het wel, ja.
Dus wij voelden ons heel erg lekker. Ik heb ook later nog vaak wel eens rechts buiten gespeeld. En Wesley op 10. En dan had je het zeg maar andersom.
Ja.
En dat klikte ook goed.
Je zocht elkaar ook op.
Ja. Ja. En dus eigenlijk voor ons gevoel kon er niet zoveel fout gaan.
Nee. Maar bij HSV had je een goed seizoen gedraaid. Zo goed zelfs dat je werd echt aan je getrokken toen. Had je daar last van in aanloop naar 2008?
Nee, helemaal niet.
Hield je gewoon weg? Ben je vandaan? Gewoon alleen maar voetballen en ik hoor het wel.
Ja, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Alleen ik kon naar Valencia het jaar daarvoor niet doorgegaan.
Je hebt er zelf nog in de Valencia shirt de foto laten maken.
Dat is ook
nog
heel slim. Ja, dan moet je wat ballen hebben.
Je staat bij HSV onder contract en je laat de foto maken in Valencia shirt.
Ja, ik had het een beetje gehad met de club. Dus toen deed ik iets doms. En ik wilde daarheen. En ze boden toen 25 miljoen euro, moet je voorstellen. Ja. Heel veel. En ik had nog maar voor mij 1 jaar contract. En toen op een gegeven moment, 2 jaar nog. En toen zei de baas, nee, we praten niet. Hij had beloofd, als ik ergens heen wilde, dat hij wel zou luisteren.
En toen dacht jij, zo de meter op.
Ja, toen stonden ze voor mijn deur van de Spaanse kranten. Met een mooi shirt erbij. En toen zeiden ze nog, als je dit doet, een beetje druk. Het is morgen geregeld. Dus ik shirt. En de dag daarna. Maar ik was zo verward ook. En volgende dag trainen. Toen riep Huub Stevens. Raf, kom eens. Kom maar, Bieter Rijn. Hij moest Duits praten met hem. Ik zeg. Toen zei ik, we praten nu over Nederlands. Hij zei, dit is toch niet echt? Dit is toch gefotoshopt? Stond overal.
Dus je had nog ja kunnen zeggen?
Nee. Ik zei, tuurlijk.
Gewoon eerlijk, straight. Ja.
Hoezo?
Ja.
Ja, dat kan toch niet? Ik zei, nee, inderdaad. Maar ja. Ik heb het gehad ermee, ik wil erheen. Nou, lekker dan. En een dag later moesten we thuiswedstrijd tegen Leverkusen spelen. Nou, dat kun je je voorstellen. 50.000, 60.000 man uitfluiten.
Rafael Verraat.
Ja, van de Verraat.
Ja, van de Verraat, ja.
En toen speelde ik een geweldige wedstrijd. En elk balcontact een beetje fluiten. Maar na elke keer werd het minder, omdat ze daar... Hij is wel in vorm vandaag. En toen haalde Kastel een penalty eruit. In de laatste 10 minuten.
Romeo Kastel.
Ja, en toen moest ik die penalty nemen. En toen heb ik er serieus gedacht. Nou, nu jaag ik hem zo hard eroverheen. En toch uiteindelijk verstand gebruikt. Moet altijd winnen. De collega's kunnen er ook niks aan doen. En toen schoot ik hem binnen en... Ja, toen heb ik eigenlijk een wereldseizoen nog gespeeld.
Ja, en volgens mij een heel lekker seizoen ook, gewoon voor jezelf. Ja. Ook genoten.
Ja, top.
Maar goed, 2008 komt eraan, je staat goed, er wordt aan je getrokken. Valencia.
Ja.
Welke club? Je had, sowieso Real wilde.
Ja, Real. Chelsea. Een beetje in de maar. Ja, dat was het wel, hoor. Want heel veel
dat was het wel.
Ja, maar goed, maar, met Donny van der Beek ook bijvoorbeeld. Door, Real Madrid wil hem hebben, die wil hem hebben. Nou, geloof mij nou, als Real Madrid je echt wil hebben...
Dan pakken ze je.
Dan zit ik er morgen, hoor.
Ja.
En dat heeft niks met geld te maken of dit, dan willen ze je hebben. Dus er wordt ook veel een beetje natuurlijk... maar Real die wilde hebben. Wesley raakte in de voorbereiding van Real ernstig geblesseerd. Ja, toen werd de nood heel hoog. En toen haalden ze me, na dat toernooi, dan haalden ze me op.
Heb je nog getwijfeld toen? Want Van Nistelrooy zat er al toen, Wesley zat er toen. Roosje Drenthe zat er, Robbe.
Getwijfeld aan wat?
Nou, ik denk veel Nederlanders.
Nee, geen seconde. Ik had er ook gratis gaan spelen, bijna.
Je hebt ook gewoon veel gespeeld, man, met jou.
Ja, maar dat iedereen die zegt altijd dat ik niet geslaagd ben.
Je hebt 58 wedstrijden gespeeld, 11 goals.
Dan heb je competitiewedstrijden.
Competitiewedstrijden, ja.
Ik geloof iets van 73 wedstrijden totaal.
In totaal. Maar het is niet normaal. Je hebt gewoon heel veel gespeeld. En ook gewoon goed gespeeld.
Ja,
Speelde.
Ik heb een lekkere tijd gehad en een goede tijd. Alleen, ik kwam van HSV waar ik altijd speelde. En toen kwam je bij Real en dan speelde je een goede wedstrijd. En dan zat je 2 wedstrijden op de bank. En dan ging ik Ben Schuster als trainer. Ja. Ik zeg, Ben,
was iets los.
Ja. Mijn Spaans was ook niet zo goed.
Ja.
Dus ik zeg, ja, goede spelers allemaal. Iedereen een beetje tevreden houden. Ik denk, ik zeg het heen en weer.
Moet gewoon het beste team zijn.
Ja, maar we gaan het straks hebben over het toernooi. Dat wij toen rust kregen in de 3e wedstrijd.
Ja, niet goed.
Weet je, ik had dat ritme had ik nodig. Van elke... En dan raakte ik ook het minst geblesseerd.
Laten we het toernooi erbij pakken. Heb je het nog op je Netflix eigenlijk, deze wedstrijd? Hè? Nederland-Italië?
Eerst... Ja, maar hoop.
Wat komt het eerst bij je naar boven, Nederland-Italië?
Nou, het eerste wat me naar boven kwam is dat... De eerste helft heb ik het over.
Mm-hmm.
Dat ik persoonlijk denk mijn beste interland gespeeld heb. Van alles. Van die 109. Op het toernooi. De druk was hoog. Pirlo.
Zo.
Ja. Misschien een van de weinige keer dat Pirlo gevoel had dat hij in de draaimolen zat. Nee, maar die was zo goed nog zo.
Ja, dat wel een goede. Ik zal die opstelling van de Italianen even erbij pakken. Dat waren een paar namen ook. Ja. Ik bedoel, Nederland was aan, maar hier...
Je had Pirlo, je had... hoe heet die kleine nou van Juventus?
Hier, kijk.
Cameronese?
Ik zal ze allemaal even zeggen. Buffon op de goal. Panucci. Barzagli. Materazzi. Sambrotta. Gattuso. Pirlo. Ambrosini. Cameronese. Toni. Luca Toni. Di Natale. Fabio Grosso. Del Piero. Cassano. Ja.
Nee, kijk, jij spreekt de namen mooier uit.
Ik dik ze wat aan.
Zo goed waren ze ook niet allemaal natuurlijk. Maar een geweldig elftal.
Ja,
en ik kan me nog een moment herinneren. Op een gegeven moment, we staan voor het volkslied. En ik sta naast, voor mij was het Wesley. Ja, Wesley was het voor mij. En we staan. En dan begon het, hè. Italia,
ja.
Italia. En kippenvel, jongen. Niet normaal. En Wesley zegt... We staan 2-0 achter Pik.
Zegt hij dat?
Ja. Ik zeg nou, en uiteindelijk win je 3-0. Daarna heb je natuurlijk de grootste lol. Maar zo voelde het ook echt. Dat ik echt wow. Weet je wel, wat een lied. Wat een... Ze stonden te schreeuwen en te spugen, die gasten, toen ze het zingen waren. Dat vond ik mooi.
Luister even mee, want het gaat echt goed. De 1-0 van Ruud van Nistelrooy.
Ja.
Die Van Nistelrooy die stond volgens mij buitenspel. Althans, zo leek het erop.
Een halve meter maar.
Ja, echt niet normaal.
Was het niet,
toen was er nog geen VAR.
Goh. Nee, ik zag het laatst ook terug. En ik denk, zo'n stuk.
Ja, maar echt?
Ja.
Want, hoe hebben ze dat nou niet gezien? Want hij stond er gewoon al.
Ja, ik dacht dat er iemand op de achterlijn lag. Maar die lag buiten het
die
veld.
Die lag buiten het veldje.
En ik denk dat daar een beetje het misverstand voor de scheidsrechter vandaan kwam.
Toen deze 1-0 erin zat, had je toen het gevoel... Wesley zei van, we staan met 2-0 achterpik. Dacht je van, dit kan wel eens een mooie middag worden. Of had je dat gevoel toen nog niet?
Nee, wij dachten echt van op het moment. En we wisten dat we goed waren, ook aan de bal. Kijk, weet je kan wel goed zijn, maar wat belangrijk is... het Nederlands elftal, zo'n toernooi... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Dat zie je nu ook vaak. Hè? Dat heel veel spelers zijn heel goed bij hun club... komen bij het Nederlands elftal en ze raken geen knikken. En wij konden gewoon heel goed doen wat we ook bij onze club deden. En we speelden allemaal bij grote clubs... Ja, en die ervaring hielp zo erg mee. En dat merkte je op een groot toernooi, dat je niet nerveus werd van... ook in 2010, dat we eigenlijk niet echt lekker spelen tegen Denemarken, nee. Tegen... wat was het, Japan. Maar toch gewoon rust.
Blijf rustig.
We winnen wel. En dat gevoel, ja, dat hadden we heel erg in die periode.
Maar het leek, ik in het stadion zoals ik het heb ervaren... en Italië wilde voetballen. Die wilde echt wat doen. Ja. Maar jullie nog net iets meer... En het zat er niet alleen in je kwaliteit die je had... maar ook in de energie die je gaf, op een of andere manier. Ja. Het was alsof jullie... Ik dacht, wat hebben die gasten gegeten, man? Wat hebben ze gedronken tegen Italië? Ik heb de hele wedstrijd met open mond zitten kijken naar die wedstrijd.
Ja. Wij hebben daar... Ik heb wat ik zeg, dat heb ik echt zo bewust van genoten van die wedstrijd. Ook daarna, met al die gasten. Ja, het was gewoon... Iedereen was er voor elkaar, weet je. Robin van Persie, die zat op de bank... maar die juichte nog harder als dat wij deden op het veld. En dat gevoel... Kijk, normaal had je een beetje egootjes, en weet ik het allemaal. Maar ja, dit toernooi helemaal niet.
En had Van Basten daarin nog een rol? Want jij zegt, oké, hij gaf jullie vertrouwen natuurlijk. Maar heeft hij in dat proces ook nog een rol gespeeld... waardoor het zo'n hechte eenheid was? Of was dat toevallig zo?
Ja, ik vind het wel heel lastig. Weet je, kijk, Van Basten vond hem een fijne coach. Omdat hij hield van voetbal. Hij hield van Maya spelen. Kijk, als jij als. Wat is een goede trainer? Wat vaak aan je gesteld?
Ja.
Een heel simpel antwoord. Die opstelt.
Ja.
Zo is het gewoon. Kijk, als iemand mij op de bank zet. Dat is nou wel een
klootzak. Dus ja.
Zo werkt het. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar ja, zo denken spelers. Ja, en ik denk dat hij dat natuurlijk ook. Het voetbal zat mee, dus hij kon natuurlijk ook zeggen van... ja, dit is gewoon het team waar wij het mee gaan doen. En ik kan me niet herinneren dat hij heel veel deed voor de sfeer of zo.
Nee, hij was heel erg op voetbal gericht, hè?
Ja.
Die tweede goal...
Ja.
Ik heb hem gisteren nog eens zitten terugbekijken. Dit is denk ik een van de meest onderschatte doelpunten... van het Nederlands elftal ooit.
Ja.
Het is bizar, die goal...
Ja, kijk, die goal... Kijk, wij speelden natuurlijk normaal geen countervoetbal.
Nee.
En, maar ja, als jij tegen goede ploeg speelt... Ja, dan heb je af en toe ook een keer niet de bal. En ik kan me herinneren, het was een corner.
Pirlo.
Werd gekopt of geschoten en de bal wordt van de doellijn gehaald door Gio. En die bal belandt bij mij. En ik hoor alleen Gio roepen, Raf! En het enige wat ik deed was gewoon die bal...
Nee, wacht even. Je moest nog draaien, hè, om je as.
Nee, een beetje...
Je moest een beetje om je as draaien. Beetje, ja, en open draaien.
Ja, maar ik had al... Ik hoorde hem al roepen. Ja, ja. Voor mij stond hij nog in doel.
Ja, ja.
Kun je nagaan hoeveel energie die had.
Ja.
Met 40 graden. En daar ging hij. En hij was niet de snelste. Maar die dag leek hij wel de allersnelste. Dus ik speelde hem heel erg veel in de ruimte. Kijk, als jij een bal... Je kan hem wel voor de man spelen... Nou, hij had zoveel ruimte. Als je hem dan in zijn voet speelt, dan moet hij gaan dribbelen.
Ja.
Dat kost tijd. Dus ik gaf hem expres heel erg diep. Want er stond gewoon niemand. En toen kwam hij met die voorzet. En de schoonheid zit hem eigenlijk in de voorzet. En hij chipt hem neer. En vaak zie je echt die ballen zo eromheen krullen. Hij chipt hem op kuit. Nou, Dirk is natuurlijk de meeste teamspeler ooit. En die valt zo heel mooi zo.
Kopt hem terug.
Op Wesley. Die hem zo half volliet in de korte hoek. Ja, dat was waanzinnig. Ik denk dat Wesley bijna alles afscheurde wat hij in zijn lichaam had. Maar ja, en toen dachten we echt van wauw, wauw.
Ja. Dan kan je eigenlijk op het veld wil je zelf applaudisseren voor zo'n actie.
Ja, maar dat mag ook. Ik bedoel, in die tijd geilden we ook een beetje op onszelf.
ik zat... Luister even naar die goal, want als je hem ziet, is hij mooi. Oh, jongen, dat ken ik wel. Ja. Ik krijg nu weer een kippenvel. Ik zit hoor je en hoor je, man. De goal.
Tweede paal is Dirk Kuyt. Goed gedaan. Snijder! Op zijn
verjaardag. Nummer 2.
Kippenvel. Maar die Frank Snoeks noemt je niet eens.
Nee, maar de schoonheid van de paas wordt wel vaak uitgehaald.
Ik weet het niet. Nee, maar het was wel cruciaal. Want je was niet helemaal vrij. Je stond wel een beetje onder druk.
Ja, zeker. Nee, maar
er stonden twee man om je heen. En jij draait gewoon naar links.
Nou, een goede, ja, gewoon een perfecte aanval.
Kijk, maar vanaf dat moment weet je gewoon van... deze wedstrijd, die gaan we niet meer weggeven.
Nee, dat is echt gaaf.
Dit was echt... Ja. Vervolgens krijg ik... pak meteen die derde goal erbij, want je hebt het over Van Bronckhorst. Ik bedoel, niet alleen jij... Het is grappig dat jij het zegt. Het is echt een van de beste wedstrijden van je carrière bij het Nederlands elftal. Ja. Maar ook Van Bronckhorst was dat het geval. Ook voor Snijder was dat... Voor het hele team.
Ja. Ik kan me nog herinneren dat gedurende het toernooi... na die 4-1... had Wesley nog Sergio Ramos aan de lijn. En dat hij echt zei van... wij zitten allemaal zo te hopen dat jullie eruit vliegen. Ja, ze waren echt scheet in hun broek voor ons. En ik word weer boos van één slechte dag.
Ja.
Maar goed, we hebben het over... we zijn er nog niet.
Nee, jullie, we zijn er nog niet. Laat maar eerst de 3-0 van Bronckhorst.
Van Bronckhorst!
Ja, klopt wel een beetje wat Frank zegt, hè? Die wedstrijd.
Ja, maar goed, je hebt van die wedstrijd erbij. Kijk, het was een geweldige back. Ja, hoe vaak is een back zo belangrijk in een wedstrijd? Dat komt niet vaak voor.
In 2010, zijn laatste wedstrijd, toen hij die streper inschoot. Die was ook best wel lekker. Hè?
De goede trap had zo. Een hele vaste streep.
Ja, maar die was... Maar goed, Italië wordt eigenlijk tegen alle verwachtingen in echt opgerold. Het wonder van Bern wordt het genoemd. En iedereen is bang voor jullie vanaf dat moment. Iedereen weet van, oh fuck, Nederland. Dus Sergio Ramos ook.
Ja, die was die waren niet snel bang, maar dat was echt, echt zo.
Wat gebeurt er na zo'n wedstrijd? Weet je nog wat er in de kleedkamer en de trainingen daarna? Want heb je, als je het over vertrouwen hebt met zo'n duel, je kan niet meer... Nee. Weet je trouwens, nog wat ik van je dat zeg. Weet je wie de meeste meters heeft afgelegd in die wedstrijd?
Dat ben ik.
Ja.
Maar dat,
jij liep 11 kilometer.
Dan gaan we alle wedstrijden terughalen. Ik liep altijd het meest. Jij lacht me ook uit.
Ik lach niet. Ik kijk alleen maar.
En de mensen die lachen zich nu kapot.
Ja.
Kijk hem zitten daar ook.
Ja.
Dat is echt zo. Ik liep altijd veel. Alleen ik was niet snel.
En dus het leek alsof je niet liep.
Precies.
Maar je liep altijd.
Maar ik was wel vaak op tijd.
Baalde je daarvan dat je dat imago had?
Nee, want ik wist het. Ik wist dat ik langzaam was. Of langzaam, ik was niet langzaam.
Was met de bal was je snel.
Ja, kijk, als je bijvoorbeeld met Robben sprak. Die zei dan, nou, oh, gaf, het is zo heerlijk om iemand in te halen. Ja, dat gevoel heb ik nooit gekregen. Nee.
Ja, ik was juist heel snel. Maar op mijn laagste niveau, hè. Maar, maar ik was heel slecht daardoor.
Ja.
Omdat je dan te snel bent, dan ontwikkel je niks anders. Dus het is eigenlijk een voordeel.
Nee, maar dat is ook knap waarom degenen die snel zijn met Robben toch nog zoveel... overzicht. En ook al vaak gaf hij hem niet. Maar hij zag het wel.
Hij zag het wel. Maar jij was dus... Ja, je liep heel veel. Dus je was super fit.
Maar ook positie. Ik bedoel, nummer 10 ben je overal eigenlijk.
Ja, maar je hebt ook nummer 10 die gewoon juist met name naar voren hangen. En niet zozeer naar terug hangen.
Ja, maar qua lopen, je doet wel heel veel.
Je doet wel veel op het middenveld.
Merk ik nu. Ik speel nu nog steeds.
Serieus?
Ja. Maar dat is ook geen... Ik pas me moeiteloos aan het niveau waarop ik speel. Verschrikkelijk.
Ook nummer 10 nog steeds of ergens achterin?
Ja, nummer 10, maar nu loop ik niet meer.
Je komt niet meer uit die cirkel?
Nee, nu haal ik de 2 kilometer niet. Nee.
Maar goed, 11 kilometer. En de dag daarna moet je trainen met een nog beter gevoel, denk ik, dan voor het toernooi. En hoe was dat? Weet je dat nog?
Nou ja, het begon natuurlijk al in de kleedkamer en in de bus. Keihard FIFA Hollandia op. Weet je, allemaal op het raam van die bus. Want al die fans stonden er. En onbeschrijfelijk gevoel. Iedereen blij. Tot aan de wissels. Het was geweldig. En natuurlijk, ja, je wordt meegenomen in die hype. En als je zit te kijken, wij zaten ook die wedstrijd nabespreking. Nou, alleen maar mooie momenten.
Ja.
Ik had een hekel aan besprekingen. Waarom? Zeker als het slecht ging.
Oh ja, dan word je geconfronteerd met je eigen falen.
Ja, dat vond ik nog niet zo erg. Maar weet je, het is, kijk, wij zitten hier 45 minuten. Je bent een beetje aan het lullen en het is leuk.
Ja.
Maar daar zit je te luisteren. En na 10 minuten denk je,
stop ermee.
Die trainer, ja, klaar maar. Maar toen niet. En toen kom je terug in het hotel. Ja, heel saai. En dan begint eigenlijk de voorbereiding op de volgende wedstrijd.
Frankrijk. En daarna nog Roemenië. En dan Frankrijk werd ook gezien als een van de powerhouses natuurlijk.
Ja.
En dat wordt eigenlijk nog erger, 4-1.
Ja, dat was ook waanzinnig. Dat was, maar toen hadden we wel wat meer geluk als tegen Italië.
Klopt.
Dat kan ik me herinneren.
Ja, klopt.
Maar die namen moet je even opnoemen.
Wie zaten er erbij toen?
Ribéry.
Ja.
Henry.
Nee, dat...
Pires.
Ja.
Ja. Dat was...
Harry ook nog eens in prime. Dat is ook nog goed.
Ja, waanzinnig. Waanzinnig team.
Ja. Ja, Thuram had je ook nog. Juventus toen. Die was ook zo goed toen.
Die was goed ook. Sterk.
Oh.
Nee, die hadden wel bikkels, hoor.
Zo. Maar 4-1. En dan, jij zei net al heel even, hè. Ik snapte dat toen niet. Tegen Roemenië. Gewoon ineens anders gaan. Totaal anders gaan spelen.
Nou, ik snapte het wel. Alleen wat het was.
Nee, ik snapte het niet. Weet je waarom niet?
Ja.
Ik heb het ook al een keertje gezien, 94 Italië. Toen ging Sakje ook zijn team ineens bij de derde wedstrijd.
Ja, okay,
en toen ging je ook... maar ik ben
ouder. Toen was ik 12.
Ja, maar ik ben ouder. Ja, maar ik heb het wel vaak op de hoogte gezien. Waarom? Ja,
klopt. Nou, het is zo intensief. En dan zit toch de spelers op de bank ook een beetje tevreden wil houden. Dus die krijgen ook gewoon een kans. En ja, achteraf vond ik het ook niet fijn. Want je wordt een beetje uit je ritme gehaald. En daardoor ben je misschien iets minder scherp of zo.
Ja, je geeft een kans om de adrenaline uit je lijf te laten gaan of zo.
Ja, maar vooral ook het ritme. Dat misschien met elkaar te maken. Ja. Kijk, ik vond het gewoon lekker als jij gewoon een beetje in dat ritme... De dag daarna moesten wij ook gewoon keihard trainen.
Ja.
Omdat je niet gespeeld had.
En dat is minder leuk. Dat je liever gespeeld.
Ja, precies. Alles een uurtje en dan wisselen. En dat had gekund, maar je mag maar 3 keer wisselen. Dus ja, het was lastig. Misschien gaf hij te veel spelen. Hij gaf echt iedereen rust. Dat was denk ik een beetje de fout.
Weet je nog hoe je naar Roemenië ging? In je hoofd? Want ja, het is anders.
Ja. Nee, ik kan me herinneren. Dat we waren heel ontspannen. En het leukste moment. En dat is misschien een beetje... Ik had wel eens last. Ik nam altijd kataflam, zo'n pilletje. Maar dat werkt altijd een beetje op je maag.
Laxerend.
Ja. Maar als ik speelde, had ik er last van. Maar ik speelde niet. Dus ik zat op die bank.
Totale ontspanning.
Een beetje buikkramp. En ik liet me dan zo'n lekkere kleine scheet, weet je wel.
Oh, dat is zo, denk ik. Ja, dat doen ze zo.
De Sar. Die is nog steeds boos op me. En dat is eigenlijk het enige wat ik me kan herinneren van die wedstrijd.
Dat kan ik me nog herinneren. Ja. Het was heel duidelijk zichtbaar dat je inderdaad iets gebeurd was
dan. Hij zei Linneke nog, volgens mij. Hij doet zijn naam era van de Fort.
Interesting scenes on the Dutch bench during that game against Romania. Not quite sure what's gone on here. They're looking at them like they're blaming somebody. They're covering their noses. What's gone on? And of course, that player they're looking at is Van der Vaart. Would you believe? I can only apologise, but it was irresistible, wasn't it?
Ja, maar het zegt alles. Je bent dan te ontspannen gewoon.
Ja, nee, je bent totaal niet met die wedstrijd bezig.
Nee.
En dat is ook normaal. Wij waren alweer natuurlijk bezig met tegen wie gaan wij de volgende wedstrijd knallen.
Het is ook een heftig toernooi geweest.
Ja.
Goh, Oh. Want die wedstrijd tegen Rusland komt eraan. Maar ja, dan gebeurt er met Belarus wat we allemaal... Ja. Althans, de oudere mensen weten dat nog. Dat hij een kindje verliest uiteindelijk. Ja. En dan zit hij nog in de selectie. Van Basten heeft toen van de ene kant van mensen het verwijt gekregen. Ja, je moet hem er niet bij houden. Anders zeiden nee, je moet hem er wel bij houden. Wat herinner je van daar nog iets van?
Nou, kijk, weet je, dit is natuurlijk een heel privé iets.
Ja,
voor Boela het grootste drama is natuurlijk wat je als mens kan beleven. Dat gebeurde toen. Ja, wij zaten in het toernooi. Hij kwam terug. En hij was volledig gefocust. En dat bracht ons ook nog dichter bij elkaar als dat het al was. Dus ik vond het absoluut geen slechte beslissing om hem maar... Ik denk dat hij juist erger was als hij er niet bij was geweest.
Ja,
want nu was hij er en konden we er voor hem zijn. Zo goed als het kon. En hij heeft zich ongelooflijk geweldig opgesteld.
Ja.
En, dat was voor ons absoluut niet geen thema dat hij... Als ze zouden zeggen, nou, blijf maar thuis. Of,
Van Basten heeft ook aan hem gelaten, toch? Wat hij wilde doen.
Ja.
Want wij kunnen niet bepalen voor iemand hoe hij of zij moet omgaan met verlies.
Nee, maar dat kan je alleen zelf.
En, ja.
Hoe hard het ook is, wij moesten weer focussen op de wedstrijd. En nu was hij erbij en we wilden het ook voor hem doen. En voor die kleine, zeg maar. En ik kan me nog herinneren dat ook in de verlenging stond hij met benen zo... los te doen voordat de verlenging begon. En weet je, dan zei ik, we gaan het doen, weet je wel. Met z'n allen. En zo stond hij er ook in. Dus ik krijg er weer kippenvel van. Dus
ja.
Hij stelde zich echt geweldig op.
Die wedstrijd tegen Rusland komt dan. Met Guus Hiddink.
Ja.
Het gekke is, die wedstrijd vanaf de eerste minuut... was er niet de energie... Zoals je die wel in die eerste twee wedstrijden met name... Nou ja, laten we zeggen tegen Italië en Frankrijk heel erg had. Ja. Dat je het gevoel had, je zat in het stadion. Ik zat bij allebei in het stadion. En bij allebei vanaf minuut één eigenlijk gewoon de simpele dingen goed.
Ja.
Korte paasjes, van kleur naar kleur spelen. Gewoon dat soort dingen. Bij Rusland was dat allemaal niet. Heel raar.
Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb je die wedstrijd wel teruggekeken, toch wel?
Ik heb niet teruggekeken, dit is mijn herinnering.
Ja, wat mijn herinnering is dat we inderdaad niet zo speelden als daarvoor... Maar het zat niet mee. En waarom zat het niet mee? Kijk, als je een toernooi speelt... je kan nooit alle wedstrijden goed spelen.
Nee.
Dat gaat niet. 2010 tegen Brazilië hadden we 4-0 achter moeten staan. Bijvoorbeeld.
Klopt.
Nou, uiteindelijk draai je die wedstrijd. En tegen Rusland. Ik denk dat ik 6 vrije trappen genomen heb. En Wesley ook. Die gingen voorzetten. Want we speelden niet lekker qua kansen.
Nee, dus klopt.
Dat zat niet. Corners vrije trappen. Zo 3-4 keer... Net niet. En dan begin je te voelen van... Maar we kwamen terug in de wedstrijd.
Zeker.
En ik heb die Russen gezien. Ik ga misschien dingen suggereren wat ik eigenlijk niet wil, maar toch. Die konden niet meer. Na 90 minuten. En we gaan de verlenging in.
Fit.
En ze leken net of dat ze de tweelingbroer van Achavi op het veld hadden gezet. Helemaal. Die gasten hebben een verlenging gespeeld. Daarna hebben ze nog nooit meer zo goed gespeeld. Allemaal.
Oh, weet ik niet helemaal niet meer.
Nee?
Waren ze zo? Ja, was echt
waanzinnig. Waanzinnig.
Dus je merkte gewoon voor die verlenging, want het werd 1-1 na verlenging.
1-1, we kwamen. Precies. En we zaten ook tijdens de rust van de verlenging.
Van Nistelrooy scoorde nog gewoon 4 minuten voor tijd.
Ja, dus net voor de verlenging van kom op jongens, we hebben ze. Want dat voelden we echt.
Ja.
En we kwamen ook weer wat beter in het spel.
Kwam weer energie terug inderdaad.
Ja. En toen begon de verlenging. En het leek wel of hun nieuw waren. En wij waren heel erg moe.
Het is niet iets wat Hiddink gezegd heeft of gedaan heeft. Niet
ja,
wat je...
misschien wel. Maar ik bedoel, ik vond dat is wat ik van die wedstrijd kan herinneren. Dat ik dacht echt van zo. Ik bedoel, ik kreeg kramp. Nog een paar. Maar hun waren wel heel erg fit.
Ja, want die Ashafi maakt dan de 1-3. En die, hoe heet die? Torbunki of zo heet die. Die maakt die 1-2, whatever. Maakt niet uit.
Hij bereidt zich wel voor.
Ja, ik weet niet hoe die gozer deed. Dat maakt niet uit. Maar het was ook zo pijnlijk. Omdat het ook natuurlijk... Hiddink die zei natuurlijk van... Ja, ik ken natuurlijk Oranje heel goed. Dus ja.
Ja, maar dat het was gewoon een... Hun hadden een werelddag. Wij een mindere dag. En dan moet je hopen dat je met geluk doorkomt. En we hadden helemaal geen geluk. die wedstrijd. En, ja.
Hoe was het na die wedstrijd in de kleedkamer?
Ja, was de beste ploeg van het EK was uitgeschakeld. Zo was het.
Story of the Netherlands.
Spanje wordt kampioen. Makkelijk. Zo voelde dat. Ja. En toen, ja, dan ga je vakantie en dan geniet je wel. Want de mensen in Nederland stonden erop te wachten. Iedereen was dol enthousiast. Alleen ja, we hadden een stempel van leuk spelen, maar nooit winnen.
Ja, daar bepaal je wel van natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
Oh man, deze dit toernooi. En dan 2 jaar later gewoon weer. Dan is het erger eigenlijk.
Ja, maar goed, maar... Kijk, Humberto, weet je... Kijk, haal maar eens een WK-finale.
Nee,
Dat is waanzinnig.
Ja, natuurlijk is dat waanzinnig.
Wees maar eens... 2004 halve finale heb ik daar voor mijn toernooi. Dan 2006 voor mij, hè, tegen Portugal, 8e finale eruit. Na 2008 moeten we eigenlijk natuurlijk gewoon... naar finale, 2010... Ja, weet je, dus we hebben echt wel wat bereikt. Alleen ja, het moet allemaal passen om echt iets te winnen.
Het is heel leuk. Weet je wat heel leuk is? Normaal doe ik het niet, maar ik heb bij deze wedstrijd, die Nederland-Italië. Er zijn heel veel comments onder die wedstrijd op YouTube. Moet je eens lezen. Ja. Je ziet zoveel mensen die onder dat filmpje schrijven. Wow, this team, this was the best team. I love this team. I love the way this play. Wow, so much joy. In the team. Weet je, alleen maar positief. Alleen maar positief. Ik heb het Cruijff eens gevraagd. Hè. Ik heb wel eens aan Cruijff gevraagd van... We nemen dit op trouwens op de dag dat Cruijff 5 jaar dood is. Ja. Ik was aan hem gevraagd van... Want hij gaf nog steeds lezingen over WK 74. En ik zeg, als ik jou hoor praten, dan hoor ik nooit iets van teleurstelling. Of dat je geen wereldkampioen bent geworden. Hoe komt dat? Toen zei hij, weet je, het is misschien heel gek wat ik nu ga zeggen, zei hij. En ik vraag me af of jij dat ook zo ervaart. Hij zei, tuurlijk had ik wel willen winnen. Maar ik ben stiekem ook wel blij dat we niet gewonnen hebben. Want uiteindelijk, we praten nog steeds over het oranje. Vind ik wel een mooiere prijs nog. Dat we zoveel invloed hebben gehad op voetballen. Dat we als voetbal zoveel hebben bereikt. Dat we iets hebben laten zien wat mensen nog niet kenden. En dat ze daar nog steeds met me over willen praten. En dat ze nog steeds bereid zijn om zoveel geld voor me neer te leggen. Ja. Dat ik hier, want we waren in Amsterdam waren bij de beurs van Bellage, bij een groep Duitsers. Ja. 300, 400 Duitse klanten van het bedrijf. En hij zei, weet je hoe vaak ik dit heb? Dat mensen nog steeds het verhaal van 74 willen horen. Ja. Ik ben ervan overtuigd, als ik wereldkampioen had geworden, moet ik nog maar zien of als we dat hadden gedaan. Weet ik niet.
Ja, maar ik denk dat,
herken je dat gevoel wat hij zegt?
Nou, niet, omdat ik denk dat hij heeft voor ons het voetbal op de kaart gezet, wereldwijd.
Ja.
En wij hebben daarvan geprofiteerd. En eigenlijk, hij heeft de voorzet gegeven, of dat team.
Ja.
88 ook, maar ja. En dan moesten wij het eigenlijk afmaken. Dat gevoel heerst bij mij meer.
Ja.
En ik denk,
je voelt meer gemiste kans eigenlijk.
Ja, we hadden zo dichtbij. Kijk, als ik naar Duitsland ga, ben ik vieze veldmeister. Status.
Ja.
In Nederland weer tweede.
Kon misschien nog steeds zo alles vieze veldmeister?
Ja, nog steeds.
Doet dat wat, vieze veldmeister?
Nee, weet je, kijk, ik ben ook Nederlands. Ik wil gewoon winnen. En... Het was prachtig.
Nee, maar het is wel zo. Je bent wel finalist, zeggen wij dan. Ja, finalist WK.
Maar je bent er zo dichtbij met een generatie dat je denkt... Oh, jongens. Wat jammer dat Spanje toen zo goed was. Ja, dat we tegen dit Spanje moesten spelen...
Ja, op rollen.
Ja, makkie.
Hoe kijk je naar dit Nederlands elftal nu, op weg naar het EK?
Ja, kijk, ik doe natuurlijk analyses bij de NOS. En ik ben ontzettend blij dat je positiviteit kan draaien. Ik denk dat wij zoveel talent hebben. Ik denk dat er ook wel dingen zijn die we niet hebben. Ik vind dat wij met De Ligt, Van Dijk, Frenkie de Jong...
Memphis.
4, nou, Wijnaldum tel ik erbij, 5 wereldspelers hebben.
Eentje valt weg, Van Dijk.
Van Dijk valt weg, nou, hopelijk. Misschien redt hij het, misschien niet. We zien het wel. Alleen, wij waren op ons top, maar we waren voorin. Waren we heel goed, dus daar kon je wedstrijden beslissen. En wij hadden gewoon een stabiele verdediging met 2 pitbulls, Van Bommel, De Jong, vaak. Echte winnaars. Daardoor konden wij lekker ons ding doen. En nu is het meer, denk ik, een heel team. En van achteruit zijn we top. Maar voorin ontbreekt het wel een beetje. En dat moet Depay, naar mijn mening, wel heel erg veel alleen doen.
Ja,
en ik word ook boos als er kritiek op hem komt. Dan irriteer ik me echt dood aan. Want we staan een keer de wedstrijd te doen dat hij 8 kansen gecreëerd. Maar er kwam niks uit.
Ja.
Van hem niet. Ja, speel je dan een slechte wedstrijd?
Nee, dacht ik niet. Nee.
Nou, dat word ik helemaal... Maar ja, het is geen ideale schoonzoon. Althans, zo ziet hij er niet uit.
Ja, maar weet je, als wij...
En dat, nee, maar dat is toch... Dat
wij maken een issue van zijn hoed.
Ja, oké. Okay, je moet wel goed spelen.
Ja.
Anders dan moet je ook accepteren dat mensen daar wat van vinden. Maar dat doet hij nu. En hij geeft goede interviews. Het is net duidelijk een andere gozer geworden. En ik geniet van hem.
Je leest nu ook, hè? Hij kan kiezen. Hè? Hij kan naar Paris Saint-Germain waarschijnlijk of naar Barcelona. Ja. Wil hem allebei hebben. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Ik hoop dat hij voor een andere competitie kiest. Voor zijn status.
Ja, maar vergis je niet in Lyon, hè?
Nee, snap ik. Maar, de Franse competitie heeft niet de status van de Serie A. Of van de Serie A, of van de Petrovic. Premier League, of van de Primaire Division.
Petrovic, die kwam bij HSV, werd de assistent-trainer van Martin Jol.
Ja.
En ik was er nog. En na de voorbereiding ging ik weg naar Madrid. En Petrovic, die zei, Raf, blijf alsjeblieft. Ik zeg, maar Petro, ik zeg, Real Madrid. Ik zeg, spoor je wel.
Ja.
Dus hij zegt, nee, hij zegt, weet je wat het is? Het is beter. Ster.
Kleine competitie?
Of een kleinere club.
Ja.
Als een nobody in een grote club. En ik ging naar Real Madrid. En ik kan niks anders zeggen. Dat is wel waar. Het is wel waar. Kijk, en Memphis heeft ook een beetje nodig dat die... Hij moet wel de man zijn.
En bij Barcelona
en hij heeft, we kennen hem allemaal. In het begin dan accepteert hij nog die bal naar Messi moeten geven. Maar op een gegeven moment denk je ook van, zoek het uit.
Zo niet erop, kom met die bal.
We zijn niet allemaal Busquets die alleen maar naar hem speelt.
Maar kan jij dit niet nu... Jij kan dit zeggen omdat je het geproefd hebt. Maar stel je voor dat je het niet geproefd zou hebben. Je had naar Petro geluisterd, je was bij HSV gebleven.
Ja.
En was misschien daarna nog wel naar Chelsea gaan. Maar Real Madrid had je kunnen doen. In het land van je opa.
Nee, je doet het.
Ja.
Alleen voor hem. Hij is bij Man United geweest.
Ja, klopt.
Nou, is niet gelopen zoals hij wilde.
Nee.
Dan gaat hij naar Lyon. En dan zeggen wij heel veel van... Ja, maar het is Lyon. Ja, maar dat is toch veel moeilijker om daar doelpunten te maken en uit te blinken als dat jij bij Paris speelt.
Zeker.
Of
maar ik weet ook zeker, als hij 40 is, dan wil hij terugkijken op een carrière. En dan wil hij gewoon dat er een Real of een Barcelona... Tuurlijk.
Maar dus hij gaat waarschijnlijk voor Barcelona kiezen.
Ja, die kans is groot.
Met Koeman is ideaal. Dus, en als hij een keuze gaat maken, dan hoop ik ook dat hij dat doet. Alleen, ik wil alleen zeggen, ik vind het niet zo erg dat hij nu bij Lyon speelt. Omdat Lyon gewoon een hele grote club is. Hij is aanvoerder. Andere verantwoordelijkheden, hij moet serieuzer zijn, hij moet voorbeeld zijn. Dus ik denk dat die periode voor hem de allerbeste is geweest.
Ik vraag aan iedereen ook om een klein beetje vooruit te kijken naar dat EK. Dus ik ga het even opschrijven. Dus, Rafa van der Vaart, Nederland, Oekraïne, wat zeg jij?
Ik zeg 1-0.
1-0. Oké, check. Dan gaan we naar de volgende wedstrijd die gespeeld gaat worden in de groepsfase. En dat is Nederland-Oostenrijk.
Dan zeg ik 1-1.
Verrassingje.
Ja, nou, dat is geen verrassing.
Oostenrijk goed?
Die hebben echt wel een leuk team. En dan, ik temper een beetje de verwachtingen. Want,
ja?
We zijn in één keer kunnen van één keer van iedereen winnen. Dus dan een beetje rustig.
Oké. Nou, dan ga ik naar de derde wedstrijd in de groepsfase. Nederland-Noord-Macedonië.
Ja, 4-0.
4-0.
Ja.
Wat verwacht je van Nederland tijdens het EK?
Nou, wel, wat ik net ook al zei, je hebt een beetje geluk nodig. En als je een beetje geluk hebt, ja, waarom niet?
We zitten inmiddels al in de 45e minuut
alleen
van deze wedstrijd. Dus we pakken de blessuretijd even erbij.
Ja, dan zeg ik dat, kijk, Frankrijk... Dat is denk maar, zeg maar het Spanje van in mijn tijd.
Frankrijk.
Ja, dat gaat hem worden, denk ik.
Duitsland?
Ook altijd, maar Frankrijk is wel heel sterk. In alles.
Engeland?
Nee.
Nee, hè? Frankrijk.
Ja.
En Nederland geluk hebben. Rafael.
Suriname naar het WK.
Hey, luister. Hey. Suriname, het kan hè. Het kan hè, door die nieuwe paspoorten en 15 spelers die toestemming hebben gekregen om voor Suriname uit te komen. Ja, er zitten echt wel een paar leuke spelers bij. Ja. Van Ryan Donk, Kelvin Leerdam, Jacob Biseswar. Allemaal jongens die linkerrijtje Eredivisie kunnen spelen.
Ja, maar leuke spelers. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe ze het doen.
Ik ben ook benieuwd. Weet je wat zou moeten gebeuren, Rafael? Nu we toch hier zitten. Wat mij geweldig lijkt. Suriname bestaat, de Surinaamse voetbalbond bestaat dit jaar 100 jaar. Eigenlijk zou je een interland moeten hebben, Suriname-Nederland. Ja. Of Nederland-Suriname.
Ja.
Gewoon vanuit historisch zijn banden met die twee landen. Zoveel spelers met de Surinaamse achtergrond in Oranje gespeeld hebben. Gewoon elkaar als felicitatie.
Ja. Nou, we kunnen ook in Nederland de vier landen doen.
Nederland, Suriname, Curaçao, Aruba.
Ja, precies.
De Koninkrijk spelen. Wel leuk.
Leuk. Heel leuk idee, ja.
Vind ik echt een goed idee.
Maar waarom niet? Zullen we het voorstellen?
Ik ga het gewoon voorstellen. Sta je erachter, Nederland, Suriname?
Zijn wij verantwoordelijk voor, hoe noem je dat? Bid.
Wij maken de bid. De Suriname, Nederland, bid. Top dat je er was, man. Dankjewel.
Top.
En word fit, want je was een beetje aan het hinken. Dus word een beetje fit.
Ja, precies.
Thanks.
Slijtage.
Ja, dat ken ik.
Sorry voor de hoest.
Nee, is leuk, man. Thanks, man. Gewoon 47 minuten, hij is gewoon aan de haak.
Ja, top. Ja, wel leuk.
Het is leuk om die goals weer te horen, hè?
Ja, want je krijgt gewoon kippenvel. Je bent ook weer meer teruggenomen in waar je op dat moment stond op het veld. Dus wel.
Ja!
Dat is wel leuk.
Dat is ook echt leuk. Maar dit is een onderdeel van wat jij zegt van het... dit is nagenieten.
Je luisterde naar de podcast Warming Up over het EK van toen, maar zeker ook over het EK van nu. De muziek is het nummer Suave van Broederliefde. En de clipjes met commentaar komen van de NOS. Dank NOS. En de podcast wordt geproduceerd door De Stroom. En vond je het interessant, boeiend en inspirerend of een combinatie van die drie? Abonneer je en deel deze podcast met je vrienden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.